de schriftlezing voor hele morgen is uit het boek der psalmen, de 86e psalm. Psalm 86, wij lezen nu het woord God al dus. Een gebed van David. Heere, neig uw oor. Verhoor mij, want ik ben ellendig en noodlustig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw kunstman. O Gij, mijn God, verlof uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heer, want ik roep tot u den ganse dag. Verheug de ziel uw knecht, want op u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heer, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heer, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw wet. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrees uw naam. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goedertierenheid is groot boven mij. En gij hebt mijn ziel uit het onderste des gras uitgerukt. O God, de hoogwaardige staan tegen mij op. En de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel. Zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, dankmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos den zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat ik mijn haters zie en beschaamd worden als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Zalig zijn degenen die het woord God horen en het zelf bewaren. Halleluja, laat ons zijn. Heer ons God, Vader en onze Heer Jezus Christus, wij roepen uw grote naam aan over dit gebeuren, over ons samen zijn, opdat het zin mogen hebben. Heere, wij verdwalen in de zinloosheid, wanneer wij het doel najagen dat wij onszelf gesteld hebben, als het niet overeenstemt met het uwe. Heere, gij weet hoe wij de week die achter ons liggen hebben doorgebracht. In hoeverre wij de lichtende ster hebben gezien die ons voorgaat naar het koninkrijk. En in hoeverre wij de dwaallichten nagevolgd zijn waarin wij een schijntroost zoeken. Heer, nu zijn wij hier en wij vragen u wel, u ontfermen over ons. en wil degene die naast de weg zijn te gaan, terugvoeren en ons allen brengen op het recht pad. Heer onze God, wij dragen u op al onze zorgen en noden. Ook de noden van onze naasten die we niet kunnen lenigen, geef ons kracht om toch iets te doen. Wij willen u ook in deze ogenblikken danken voor het grote weldaden die gij gedaan hebt. Heer, wij kunnen dat bij ons allen nagaan en we weten het niet in hoeverre gij bij onze naasten hebt gedaan. Maar het is geschied en we willen u danken, Heer, voor die grote dingen. Heer onze God, open uw woord voor ons, zo Heer, dat ge zelf tegenwoordig bent, dat ge zelf spreekt, want we kunnen wel uw naam in herinnering brengen als we met elkaar spreken, maar we zijn zo eenzaam en zo verlaten als wij met elkaar over u spreken en als we er zelf niet bij zijn. Heren, we leggen de nood neer van onze kerk, van onze gezinnen, van de gehele christenheid, dat we zoveel nog over u spreken, waar gij niet bij zijn. Heren, laat ons niet alleen. Kom tot ons. Gij kunt in iedere tijd komen, ook waar we in de diepe ballingschap zijn. Heren, ga met ons. Wij vragen u dan. Om uw grote naam wil, vergeef ons onze zonden. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God. Ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen. Gezang 302 en ten geheel. Gezang 302. Alle versen. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Bij de uitgang is een collecte voor de tinnen. Bij de uitgang een collecte voor de tinnen. Dat wordt voor hedenmorgen. Is het tiende aan, is het elfde vers, het is het elfde aan twaalfde vers van de psalm 86 die we met elkaar hebben gelezen. Dat is dus psalm 86, vers 11 en 12. Wij lezen het woord God van onze tekst al dus. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen uw naam. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart lopen en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Gemeente dag heren, onze tekst is uit het boek der psalmen. En nu hoort het boek der psalmen tot de centrale punten van de Bijbel. Er is bijna geen boek in de Bijbel te vinden waar zo in verzameld zijn de grondwoorden van de Heilige Schrift. Want de Heilige Schrift heeft de grondwoorden die nodig zijn te kennen door de zielen van degenen die geloven. En daarom moeten die grondwoorden in de kerkdiensten gespeld worden en uitgelegd. Als ik nu deze woorden voorlees, dan zijn er misschien mensen die de diepe inhoud onmiddellijk herkennen. Er zijn er ook die zeggen, ja, in Bijbelwoorden en het geeft me een geheel gevoel van stichtelijkheid, of misschien ook van gewoonte, wordt er nu nog bij. Maar wat het nu eigenlijk betekent, dat is de grote vraag. En daarom dacht ik dat een gemeente het meest opgebouwd wordt als het dat geregeld konden doen. Want dan verstaat u met uw hart ook de andere delen van de Heilige Schrift. Natuurlijk moet de geest er de kracht en de glans en de klank aangeven. Maar God vraagt van ons dat wij die woorden toch spellen. En dan zijn wij bereid om het grote ogenblik te verwachten waarop de Heer ons zelf plotseling de klank van dat woord laat horen. Maar hij vraagt van ons dat wij nauwgezet leren en spellen. Daarom is het Bijbelleken zo belangrijk en in de prediking de uitleg van het Bijbelwoord. Ik wilde daarom, gemeente, dit woord op de voet volgen. Ik dacht dat dat ook het meest zichtelijk was. Ik begin dan met het eerste deel. Leer mij, Heere, uw weg. Psalmist David bidt en hij spreekt diep God aan, die zich onderscheidt van alle andere volken. Er zijn vele machten en krachten in de wereld, ook met goddelijke imponerende glans. Maar ze zijn uiteindelijk allemaal geschapen door die ene God die David kent en die die wonderlijke naam heeft, die in de vertaling luidt Heere, maar die een geheimzinnige klank heeft die Israël niet mag uitspreken voordat de grote dag des Heere is aangebroken, behalve spreekt de hoge priester die naam uit eens in het jaar op de grote verzoendag. Die naam betekent, we hebben daar eerder over gesproken, die geheimzinnige naam betekent wat Gods diepste wezen is. En we zouden het best kunnen weergeven door, ik ben met u. Dat is de naam die God roept David aan en hij vraagt: leer mij uw wegen. Ja, gemeente, dat is echt de grote moeilijkheid van het menselijk leven. We bewegen ons voort, wij richten ons hart op iets, we gaan een weg. En wat is nou het doel dat we werkelijk najagen? De meeste mensen zijn druk bezig. We kennen hier in deze westerse wereld niet wat het oosten kent. Dat mensen tijdenlang stilzitten in gedachten en proberen op die wijze in de hogere werelden door te dringen. Maar ook die mensen stellen zich een doel. Wij zijn bezig met allerlei dingen, zelfs op dit ogenblik. Zijn er wellicht mensen waarvan de gedachten afdwalen naar andere dingen? Een doel, we zijn steeds bezig met het najagen van een doel. En dit is het grote wat koning David hier zegt in dit gebed. Leer mij uw weg. Dat is heel wat, gemeente. De veronderstelling. Nee, het is veel meer dan een veronderstelling, maar de wetenschap van David, dat er een weg is voor u, voor mij, die God bepaald heeft. Dat is op zichzelf al een bevrijding als je dat weet. Een mens stopt en van het een naar het ander najaagt en steeds in het moeras terechtkomt. En fout op fout maakt, ook wanneer die ogenschijnlijk naar de wereld geslaagd is. Wat is het leven, wat jagen we na aan het einde? In het stille einde. En wat heeft het voor zin, zo'n heel leven? En nu zegt koning David, die diepe wetenschap spreekt het uit. God heeft voor u, voor mij, een weg die tot het doel leidt, het hoofd. Het doel van de bestemming waartoe hij ons bestemd heeft. Laat ik dat eens op u inwerken. Dat er is, broeder, zuster die hier zit, en die misschien helemaal allang niet meer aan een einddoel gedacht heeft. Die dagelijks maar leeft met die kleine stukjes die wij kunnen gaan en waar wij ons over kunnen opwinden. Er is een grote doelstelling, een grote zin van uw leven, een bestemming die God voor u en voor mij bepaald heeft. Dat betekent dat het meest treurige en sombere leven plotseling glans kan krijgen. Als iemand vraagt mij, hoe ben ik er eigenlijk nog? Dan is dat eigenlijk een verkeerde vraag. Antwoord op die vraag is, God heeft voor ieder een doel en een hoog doel ook. Maar de moeilijkheid is, waar vind je dat? Mensen streven allerlei dingen na, soms verheven dingen. En dikwijls, daar moet u vooral voor oppassen, voor het nastreven van verheven dingen. Daar zit dikwijls verkapt iets anders achter. De menselijke ziel is in zijn angst en zijn wanhoop zo ontzettend geraffineerd. Stelt grote idealen ook voor zichzelf. En als je nou gaat vragen, wat zit er nou werkelijk bij je achter? O gemeente, als dat het je door gaat dringen, wat die laatste en diepste motieven zijn, dat gezien wordt, gemeente, dan ga je begrijpen dat het nodig is om het hoogste doel te zoeken. Want God leert mij uw wegen. Dat is het grote van de God van Israël. Hij laat zijn volk niet in het onzekere. Hij geeft zijn onderwijzing. Torah, het vreemde Hebreeuwse woord, wat meestal met wet vertaald wordt, is eigenlijk vaderlijke onderwijzing ten leven. En het is niet voldoende om die 10 geboden alleen te lezen. Want je moet het lezen met je hart en luisteren met je hart, want het moet toegepast worden van het algemene van de geboden in uw bepaalde situatie. En dat is iets wat je alleen kunt vinden, gemeente, in een worsteling met God. En het kan zijn dat je daar van je naast ook wel een beetje hulp bij krijgt. Ik dacht dat dat het belangrijkste was van het pastoraat, zowel van de predikant als van de ouderlingen, om te helpen waar mensen er niet uit kunnen komen. Niet dat je de oplossing weet, maar dat je met elkaar worstelt in de stilte, door een ander mens niet van te weten, wat is nu hier in deze ogenblikken voor mij de weg God. Dat is moeilijk, maar met het toepassen van de geboden in de onmiddellijke persoonlijke omgang met God, komt het antwoord, gemeente. Als het antwoord uitblijft, zijn we dikwijls zelf de oorzaak, omdat we dat antwoord niet willen. En dan zeg je, God antwoordt niet. En het kan soms lang duren, het is niet een automaat waar je ineens iets kan uittrekken. Je hebt van die mensen die denken dat als ze even stil zijn, dat God direct maar spreekt. Maar dat is ook gevaarlijk, want we hebben ook nog zoiets in het diep van onze ziel, een soort van onbewuste dat ook kan spreken, dat vele mensen verwarren met de sprake der geesten. Maar het gaat om het aanhouden, zoals die vrouw bij de rechter, waar Jezus van sprak, aanhouden bij de Heer, dan komt het antwoord. Als een mens tenminste dat antwoord wil horen. En wat gebeurt er dan als je dat antwoord krijgt? Dan zegt de psalmist verder, ik neem het stuk weer voor me, ik zal in uw waarheid wandelen. Ja, gemeente, dat zijn ook zo van die woorden die een klank hebben. Ik zal in waarheid wandelen. Wat is nu eigenlijk waarheid? Ja, wij zeggen waarheid is 2 x 2 is 4. Maar dacht u dat als u bijvoorbeeld iets uitsprak wat op zichzelf waar is en u doodt daar een andere mens mee, dacht u dat dat waarheid was in Bijbelse zin? Denk aan een voorbeeld uit de oorlog, als je gevraagd werd of je onderduikers was. En je zei dan de waarheid, ja. Dan werden die mensen weggehaald en vermoord. Dat is wereldse waarheid. Dat is geen Bijbelse waarheid. Bijbelse waarheid, en wat het eigenlijk is, het is eigenlijk een beetje duister vertaald. Het is eigenlijk daadwerkelijke trouw van God. Daadwerkelijke trouw. Het is een persoonlijke verhouding waarheid die in daden uitkomt. Ik kan het u misschien duidelijk maken met een voorbeeld uit de Bijbelgeschiedenis. U moet me niet kwalijk nemen dat ik die Bijbelwoorden met u spel, want u zult zien dat is niet geleerdheid, maar dat is stichtelijkheid. Daar kan een mens bij leven. Waarheid is iets anders dan wat wij gewoon de harde feiten noemen. Kijk, de hele wereld is vol van harde feiten. Van zonde, van nood, van verdrukking. Het volk van Israël was in Egypte in de harde feiten. Het werd geslagen, het werd vervolgd. Dat zijn de harde feiten, dat is de werkelijkheid. Maar wat is nou de waarheid? De waarheid, gemeente in de Bijbel, en ik geef u een voorbeeld, ik hoop dat u verstaat, dat is als God de Heere zich over dat volk ontfermt en het uit die harde feiten voert, dwars door de Rode Zee heen, dan wijken de feiten, er ligt een zee, achter het leger van de farao, voor de zee, onmogelijk, wat de harde feiten van de realiteit zijn, van de werkelijkheid. En dan baant de Heere daardoor een pad. En brengt naar allerlei omzwervingen en verschrikkingen en woestijn, die soms erger lijkt dan het land met de vleespotten. Dwars door de woestijn wordt het volk gevoerd naar het land overvloeiende van melk en honing. Kijk, dat is nou de waarheid. Werkelijkheid, harde feitelijkheid is Egypte. De verlossing, de uittocht, de doortocht door de Rode Zee, dat is nou in Bijbelse zin waarheid. Het zijn ook feiten, maar het zijn de verlossende feiten. Het betekent dat God machtiger is dan iedere werkelijkheid. Begrijpt u, er is een onderscheid in de Bijbel tussen werkelijkheid en waarheid. De waarheid, dat is het verlossend ingrijpen van God in de harde feiten van het leven. En die waarheid is zijn trouw. Hij houdt zijn belofte vast. En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben de waarheid. Niet ik verkondig de waarheid, dat heeft hij ook gedaan, maar hij zegt, ik ben de waarheid. Met andere woorden, ik ben de trouw God. Ik ben de verlossing, die dwars door de barre werkelijkheid van uw zonde heen breekt. Die dwars door het verknoeien van uw leven heen breekt. En die het anders maakt. Niet ik verkondig de waarheid, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Gemeente, dat is waarheid. Nu zegt de psalmist, wanneer gij uw wegen aan mij bekend maakt, zal ik in uw waarheid, in uw trouw, in uw verlossing wandelen. Ja, gemeente, dat is het. Als je het doel dat God in je leven gesteld heeft, als je zijn weg gaat, dan wandel je in de waarheid. En dan kan het vreselijk zijn, die Joden waren in de woestijn. En wat hadden ze een aanvechting? En wat was er een dorst soms? En een angst als ze bedreigd werden? Toch was het pad der waarheid. Zo kan ook een mens gaan in deze wereld, in uw leven en in mijn leven, is het zo. Dikwijls moeilijk. Dikwijls lijkt het woestijn. Maar het gaat erom, gaat u de weg des Heren, dan wandelt u in zijn waarheid. En het doel is vast naar het beloofde land. Ik ga verder met de tekst. Verenig mijn hart tot de vreze uw naam. Nu zijn we ook op een ander punt gekomen. Hier wordt gesproken van het hart. Wie in de weg Gods gaat, die bemerkt dat het hart het middelpunt van ons leven een wonderlijke zaak is. Ach, de menselijke ziel is zeer uitgebreid. De Bijbel spreekt er ook van. We hebben allerlei kanten in ons leven. Een gewoon dagelijks leven, wat ons lichamelijk leven aangaat, dat is de ziel. We hebben een geest die gericht is op de hoogste dingen en die ook afgesloten kan zijn. Maar het zijn als het ware allemaal nog organen. We hebben ons middelpunt, ons ik, onze persoonlijkheid. Dat wordt in de Bijbel het hart genoemd. En wat is er nou met die persoonlijkheid van ons? Er wordt wel eens in de psychologie gesproken, in de zielkunde, van een gespleten persoonlijkheid. En er wordt erover gedaan alsof dat een verschrikkelijk ziekteverschijnsel is waar maar enkele mensen aan lijden. De Bijbel laat ons zien dat de grote nood van de zondaar is. Dat hij een gespleten persoonlijkheid heeft. Het hart is verdeeld. De mens, de zondaar, hinkt op twee gedachten, op veel meer gedachten. Hij heeft met dit bezig en dat. En wat houdt hem werkelijk bezig? Ja, hij wil wel het goede, maar hij wil ook wel dat andere. Gemeente, kent u het? Die verdeeldheid van het hart, die een mens zo ellendig kan maken. Ja, je zou dat wel willen. En je hoort de stem zoals het echt moet zijn. Maar er zijn toch ook allerlei andere belangen en die kun je toch ook niet wegdoen. En dan word je getrokken van het een naar het ander. Weet u, dat is een van de eerste redenen waar je overspannen van raakt. Geloof het maar, er is nog nooit een mens overspannen geraakt van te hard werken. Dat is een bakenplaatje. Helemaal niet waar. Er wordt nooit iemand overspannen van te hard werken, maar van dat uit elkaar gerukt worden. Op twee gedachten, of op meer gedachten. verhinderen. Ja, ach, de zonde, dat heeft hij gedaan. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat de zonde een mens volkomen vernietigd heeft in de menselijkheid. Dat is niet waar. Als het zo was, zou het eenvoudig zijn. Je kan zo zwaarwichtig praten, dat het toch allemaal leugen wordt. Nee, het erge is, de zonde heeft het hart verdeeld. We hebben echt nog wel iets in ons, wat toch naar God verlangt en wat God nooit kan vergeten. Maar aan de andere kant zijn we zo met wereldse dingen bezig. En daar word je van uit elkaar gerukt. Dat is zo vreselijk, dat het op den duur de zonde heeft de dood zijn gevolgen. Dat uit elkaar gerukt worden. Wat moet je doen, het een of het ander? Dat is het. Ja, God wil dat, maar ik wil dat. En er zijn nog allerlei andere belangen. En wat staat hier nu? Verenig mijn hart tot de vreze uw naam. Heer, dat hart dat verdeeld is, dat wil en dat wil. Maak er nu een eenheid van. Dat ik één ding wil. Dat ik wil waartoe gij mijn stem hebt. Dat ik niet meer verdeeld ben. Dat ik genezen word. Dat ik eindelijk bekeerd word. Dat ik niet meer op twee gedachten hing. Maar dat ik één ben, zoals God één is. De Heere is enig. Is de grote benijdenis. Dan mogen er moeilijkheden zijn. Dan mag je strijd voeren. En dan mag je zelf vallen. Maar dan is in de kern je hart genezen. Tot een eenheid worden. Hoe gebeurt het dan? Wat voor eenheid? Want een mens kan ook in de boosheid één zijn. Een mens kan uiteindelijk zo ver komen. Nee, gemeente. Het is niet waar dat een mens met zijn ganse hart de boze kan dienen. De boze, zegt een oude wijze, kun je alleen maar met een gedeeld hart, met een deel van je hart. Maar als je hart één is geworden, dan kun je alleen het goede. Het goede kun je alleen doen met een volkomen hart, met een geheel hart. De boze dingen kun je alleen maar met een stuk, als je hart verdeeld is, een stuk geslagen. Maar hoe wordt het hart nu verenigd tot de vrees van uw naam? Wat is dat vrees? Gemeente, je moet een gelovig mens zijn, een godsdienstig mens, om te verstaan wat vrees is. Je hebt een heleboel brave en goede mensen, die er niet van vatten wat het is te denken dat God vlakbij is. God, boven je verstand uit, dat de huiver door je heen gaat. Wat is dat dan? God is heilig. Ach, ik kan het niet aanpraten. Daar moet je gevoel voor hebben, zoals een mens gevoel voor muziek moet hebben. Daar kun je hem ook niet aanpraten. Zo moet je ook gevoel hebben voor het heilige. Dat je in elkaar krimpt. Dat je huivert, dat het over je rug kan lopen. Van huivering, het kan zelfs lichamelijk zijn. God, de heilige. Zelfs Abraham, de vriend God, zeide, ik onderwind mij tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. Meester, dat is voor God staat. En tot de vrezen van uw naam. Het hart verenigd tot de vrezen van uw naam. Wat is dat? De naam. Ik heb het u gezegd, dat betekent, ik ben met u. Je moet u even indenken wat dat is. God ver weg in de hemel is. Dan denken we, oh, we zijn zondig en we zijn ver weg en we zijn buiten God. En we kunnen ons eigen leventje leiden. Tot de vrees van uw naam. Die naam betekent ik ben met u. Dat betekent u kunt uw leventje zo niet leiden. Want God is met ons. Hij is vlakbij. En als u dat bedenkt. Bij alles wat je doet. Bij alles wat je denkt. Bij de onbenulligheden. En de kleingeestigheden. En de vervelende praatjes die zelfs misschien straks onder de koffie weer zullen klinken. Denk er dan bij. God noemt zichzelf, ik ben met u. Hij is erbij, hij is vlakbij, gemeente. Hier in de kerk heeft het zelf gezegd. bij u thuis, waar u ophoudt. Hij is erbij. Gaat er dan niet een huiver door u heen? Niet een huiver om op de vlucht te gaan, maar een huiver van heilige eerbied. Alle dingen worden anders. Alle dingen worden verwijderd. Gewone voorwerpen die u in uw hand houdt. God is er vlakbij. Het wordt allemaal anders. Het wordt een oordeel over uw leven, maar ook een roepen om de weg te vinden. Want eigenlijk is er maar één probleem in ons leven, gemeente. Hoe houden we het uit dat God zo dichtbij is? Want er zijn een hoop mensen die zeggen, hoe hou je het uit omdat God zo ver is? We hebben het bedekt. Hij noemt zich, ik ben met u. En dat is het grote gemeente, dat Heer. Hij zegt hier, ik ben met u. Dat wil zeggen, hij is vlakbij tot de vrezen van uw naam verenigt het hart. Met andere woorden, als je ziet dat hij zo dichtbij is, dan worden al die dingen waar je hart naartoe uitgaat en verdeeld is, onzinnig, waanzinnig. God is vlakbij. Net zoals dat je van iemand houdt. Als de enige liefde nabij is, dan valt al het andere weg. En dat is zeker waar God is. Neemt het aan, heren. Dat is de vereniging tot de vrezen van de naam. En dan het laatste stuk, ik hoop dat wat sneller te behandelen, want anders duurt het te lang. Heren mijn God, ik zal u met mijn ganse hart lopen. Het gevolg daarvan is, het lopen met het ganse hart is dan eigenlijk een woord, daadwerkelijk danken. Ik zal u daadwerkelijk danken met dat genezen volkomen hart. Als je hart niet meer verdeeld is, als je de weg God gaat, dan ga je anders leven. Dan wordt je leven een daadwerkelijke dank. De catechismus heeft ervan gesproken dat het derde stuk is na de verlossing, de dankbaarheid. Dat is het leven. En dankbaarheid is niet een innerlijk gevoel. Maar dankbaarheid, dat is op een heel speciale wijze daadwerkelijk danken. En danken komt altijd uit waar we lief hebben, God en zijn schepping lief hebben. En dat doet uiten in onze daden. En dan tenslotte, dat leidt ook ertoe, en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Het eren van de naam. De naam is dus, ik ben met u. En eren hangt samen met het Bijbels woord kaboot. Dat wil zeggen, het openbaar worden van Gods hart. Zo gaan we leven en dan eren wij de naam God. Dat zichtbaar wordt voor mensen in de wereld. Dat God met ons is. Eren wil zeggen, laten zien wie God is. We weten wie God is. God is degene die met ons is. In ons Heer Jezus is het getoond. En er wordt er gevraagd wat wij brieven van Christus zijn. Dat wij gaan tonen aan al die wanhopige mensen om ons heen. Dat God inderdaad met ons is. Dat is een moeilijke opgave. Zelfs Mozes en Aaron zijn er in tekort geschoten. Daarom mochten ze het beloofde land niet in. Wij schieten daar soms ook en dikwijls tekort in. Maar als het je een ogenblikje gelukt door Gods genade om te laten zien dat het waar is, dat hij met ons is, in ons Heer Jezus, die voor ons is gestorven en ons ook is opgewekt, dat we niet alleen dat praten, maar dat het in ons leven zichtbaar wordt, dan eren wij de naam, dan wordt de naam zichtbaar, dan kunnen wij als twijfelden daar iets van overbrengen. Gemeente der Heren, we hebben de woorden op de voet gesteld. En ik hoef geen toepassing daarvan te geven. De psalmen zijn onmiddellijk toepasbaar in ons leven. De psalmen, de heilige schrift, leert ons de weg des Heren. En die weg is de Heer Jezus. Die weg verenigt ons verdeelde hart tot de vrees van de naam. hebben dan ontvangen een volkomen, een geheel hart. En dat gehele hart brengt daadwerkelijke dank en maakt zichtbaar door zijn genade dat hij met ons is in de Heer Jezus. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Ontvang nu de zegen der Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.